Tongen de klokken, dat betekent, laat ons de rustdag leiden.
Luisteraars, goedenavond. Welkom bij ons programma Laat ons de rustdag leiden. Vanavond de tweede adventsoverdenking door dominee P. den Butter uit Middelharnis. Maar voor we daar gaan luisteren, eerst twee openingsliederen. We beginnen met Kom, mijn lang verwachte meester. Kom en maak de wereld vrij. Vrij van angsten en van zonden. Het wordt gezongen door Piet Heutink, bariton, met Oosterwolds christelijk gemengd koor onder leiding van Harry Hamer. Dan nu een gezang. Gezang 6 uit de hervormde bundel. Bereid, bereid uw harten. U hoort gezamenlijke koren in de Oude Kerk in Delft onder leiding van Jan van der Driest en Frans van Tilburg aan het orgel.
Thank you.
Hij komt die voor uw smarten verlossing heeft en troost. Dat was gezang 6 uit de hervormde bundel. Dan is het nu tijd voor de overdenking door dominee de Butter uit Middelharnis. De schriftlezing is uit 1 Samuel 17, de versen 24 tot 32. En het onderwerp voor de meditatie luidt: de vrijwilliger meldt zich. Na de meditatie wordt gezongen Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offers voor de schuld voldeden aan uw eis. U hoort het Noordermannenkoor. We gaan nu eens luisteren naar dominee de Butter.
Luisteraars, ik ga u dus weer een gedeelte uit 1 Samuel 17 lezen. En ik begin dit keer bij vers 24. Doch alle mannen van Israël, als zij die man, dat is Goliath, zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen van Israël zeiden: hebt gij die man wel gezien die opgekomen is? Hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende: wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Verder zeide hem het volk overeenkomstig dat woord en ze zeiden: alzo zal men die man doen die hem slaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David en hij zei: waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart wel, want gij zijt afgekomen omdat ge de strijd zoudt zien. Toen zeide David: wat heb ik nou gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af en naar een ander toe en hij zeide overeenkomstig dat woord. En het volk gaf hem weer antwoord overeenkomstig die eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had, in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. We overdenken vanavond dit gedeelte uit 1 Samuel 17 en we doen dat onder het thema: de vrijwilliger meldt zich. Goliath, de Filistijnse reus, had het leger van Israël de handschoen toegeworpen en tot nog toe was er niemand geweest die de moed heeft gehad om die toegeworpen handschoen op te nemen. Allemaal waren ze met defaitisme geslagen en het was een in en in trieste situatie. In die omstandigheden is David in het legerkamp gekomen en hij heeft Goliath gehoord, hij heeft hem horen lasteren en dat heeft hem erg aangegrepen en bovendien heeft het hem erg aangegrepen dat er in het hele leger van Israël kennelijk niemand gevonden is die het voor de geschonden en onteerde naam van de Heere durfde opnemen. Zelfs de beloningen die Saul had uitgeloofd voor de vrijwilliger hebben niemand ertoe kunnen brengen zich te melden. En daarom vraagt David: maar wie is dan die onbesneden Filistijn? Is dat dan zo'n machtig man en is onze God niet de levende God? In zijn hart rijpt een plan, want als niemand Goliath bestrijden wil, dan zal hij het doen. Daar wordt hij innerlijk toe gedrongen, zijn roepingsbesef ontwaakt. Hij weet zich de gezalfde des Heren. Hij weet dat dat verplichtingen meebrengt en hij wil niets liever dan overeenkomstig zijn roeping handelen. En doordat de Heilige Geest hem aangort met moed en kracht, durft David de tweekamp aan, hoe onervaren hij ook is. Ijver voor de geschonden naam van de Heere inspireert hem. Hij kan die lasteringen niet langer aanhoren. De eer van zijn God eist het dat de mond van Goliath tot zwijgen gebracht wordt. En dus zal hij zich als vrijwilliger gaan melden. Voordat hij dat echter doet, moet hij eerst nog door een paar verzoekingen heen. De eerste verzoeking komt van een kant waar je het niet van verwacht zou hebben. Hij komt van de kant van Davids oudste broer. Van iemand die erbij was toen David tot koning gezalfd werd en die dat gebeuren nog heel duidelijk voor zijn geest heeft. Dat is hij niet vergeten. Maar wellicht wil hij er niet van weten. Wellicht voelt hij zich nog altijd gepasseerd. Hij was tenslotte toch de oudste, nietwaar? In ieder geval, hij reageert heel scherp en venijnig als hij begint te vermoeden dat David wel eens de strijd met Goliath zou willen gaan aanbinden. En heel denigrerend zegt hij tegen hem: wat doe jij eigenlijk hier? Jij hoort toch bij de schapen? Wat heb je met die schapen gedaan? Waar heb je ze gelaten? Ik weet wel wie je bent. Ik weet wel dat alleen maar nieuwsgierigheid je hierheen gelokt heeft. Jij wil ook soldaatje spelen. En zo kleineert Eliab David op een manier zoals eigenlijk alleen een oudste broer zoiets kan doen. Dat valt niet mee voor David om zo gekleineerd te worden, terwijl hij met de eerlijkste bedoelingen gekomen is en terwijl hij van binnen gewond is geraakt omdat Goliath de eer van zijn God heeft aangetast. En nu het plan in hem gerijpt is om voor de Heere uit te komen, nu wordt dat neergesabeld als nieuwsgierigheid en als bravoer. Zal David zijn oudste broer met gelijke munt betalen? Dat zou hij gemakkelijk hebben kunnen doen. Hij had tegen Eliab kunnen zeggen: ja, jij bent ook een flinke vent, lafaard die je bent. Maar van zo'n reactie is geen sprake. David zal niet strijden met woorden. Hij hoeft zijn eigen eer ook niet te verdedigen. Er zijn belangrijke dingen te doen. Het gaat niet om David. Dus David beheerst zijn geest. En wie dat doet is sterker dan die een stad inneemt. Twee dingen, antwoordt David. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat maak je hier nou zo druk over, Eliab? Wat is eigenlijk mijn misdaad? En het tweede is er geen oorzaak? Trek jij het je dan niet aan, wat daar door die Filistijn wordt gezegd? Intussen is ook aan Saul verteld wat David gezegd heeft. En God zorgt ervoor dat Saul dat bericht niet zonder meer van de hand wijst, als iets dat geen enkele betekenis heeft. Integendeel, het maakt op de een of andere manier diepe indruk op Saul en hij laat David bij zich komen. Hij wil die knaap zelf ook wel eens zien. Want tenslotte draagt Saul de verantwoordelijkheid. En hij kan natuurlijk niet toestaan iemand met Goliath te laten strijden als hij in die persoon geen vertrouwen heeft. Daar staat te veel voor op het spel. En als David dan eenmaal bij Saul aangekomen is, aarzelt hij geen ogenblik meer. Heel kordaat biedt hij zich aan. Aan geen mens ontvallen het hart om zijnent wil. Uw knecht zal heen gaan en met deze Filistijn strijden. David, de vrijwilliger, die de handschoen opraapt en die het duel met Goliath aan wil gaan. Ja, maar dat was toch wel knap overmoedig van zo'n jonge knaap. Hoe oud zal hij geweest zijn? Past het om zo'n jong mens om zulke taal te spreken en zich in zulke zaken in te dringen? Oh, wacht even, laten we voorzichtig zijn. In veel gevallen zouden we in zo'n situatie van overmoed kunnen spreken, jeugdige overmoed. Maar dit keer niet. Dit keer is het niets minder dan de werking van de Heilige Geest die David zoveel geloof geeft te beoefenen dat hij zich als vrijwilliger melden mag. Davids vrijmoedig getuigenis is resultaat van het werk van God in hem. De Heere is bezig om hem aan het volk te openbaren. Aan het moedeloze volk. En daarin horen wij het evangelie van de Heere Jezus. Dat evangelie vinden we immers niet alleen in het Nieuwe Testament, maar dat is toch ook volop aanwezig in het Oude Testament. Want God heeft de komst van zijn Zoon, de Verlosser, aangekondigd. Er zijn heel wat woorden van de profeten die al spreken van de beloofde zaligmaker. We horen de profeten spreken over zijn komst, over zijn werk, over zijn lijden, over zijn opstanding. Dat is allemaal voorzegd geweest. En trouwens, niet alleen in de woorden van de profeten horen we van hem. Hij is ook uitgebeeld in de tempeldienst, in de offers, in het paaslam, in allerlei andere ceremonieën. En hij wordt ook uitgebeeld in het leven van diverse personen die door God toen en daar gebruikt zijn om verlossing te bewerken. En een van die personen is David. Let nog eens op zijn ijver voor de eer van de Heere. Het is alsof we in zijn ziel een vuur zien gaan branden als hij Goliath zo hoort honen. En het is alsof we zien dat dat vuur al hoger oplaait als hij de sarcastische woorden van zijn oudste broer hoort. Woorden waardoor hij niet ontmoedigd wordt, maar juist des te vaster komt te staan in zijn overtuiging. Is er geen oorzaak? Doet het je dan niets als Gods naam zo door de modder gesleept wordt? Wel nu, die ijver doet hem tegen Saul zeggen, ik zal gaan. Dat is beschamend voor Saul en voor al die anderen. En dat is ook beschamend voor ons. Wij die het zo vaak zo gemakkelijk kunnen aanzien en aanhoren dat de naam van de Heere onteerd wordt en de dienst van de Heere gesmaad. Brengt ons dat wel eens tot heilige verontwaardiging, of doen wij net alsof we niks hebben gehoord en niks hebben gezien? In ieder geval, in David was iets van de geest van Christus. In die vrijwillige aanbieding van David horen we als het ware het profetisch getuigenis van de grote zoon van David, die in Psalm 40 zegt, zie, ik kom om uw wil te doen. En hij is gekomen. Over een paar weken hopen we zijn komst in deze wereld weer te gedenken. Hij is echt gekomen als de grote vrijwilliger. En wat deed uits hemels zalen hem op aarde nederdalen? Zijn grote liefde alleen. Het was zijn liefde die hem deed komen. Liefde tot wie? Liefde tot wat? U zegt liefde tot zondaren. Ik ontken het geenszins. Maar toch was dat niet het eerste. Het eerste motief voor zijn komst was liefde tot zijn vader. En tot de naam en de eer van zijn vader. Die naam, die eer, lagen vertreden. Vertreden door de boze. En door ons. Door onze zonden. Door onze ongehoorzaamheid. Door ons ongeloof. En er was niemand die ervoor zorgde dat de eer van God werd hersteld. En toen kwam de Zoon van God. Hij kwam het opnemen voor zijn vader en voor zijn wet. Zie, ik kom, zegt hij. En hij deed wat hij beloofd had. Hij kwam. En toen hij gekomen was, toonde hij zijn liefde. Toen zorgde hij voor herstel van wat geschonden was. Ik noem u één voorbeeld. Toen trad hij de verontreinigde tempel binnen, die op dat moment in een veemarkt leek te zijn veranderd. En hij begon de heilige plaats te reinigen van alles wat er niet in hoorde. Hoe durven jullie het huis van mijn vader te veranderen in een huis van koophandel, zei hij. En met een geesel van touwtjes ranselde hij ze er allemaal uit. En zijn discipelen hielden van verbijstering de adem in bij het zien van al die ijver voor de zaak des Heren. En toen herinnerden ze zich het woord uit een van de psalmen. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En luisteraars, dat is nou maar één voorbeeld. Maar door het ganse evangelie heen lezen we van de ijver van de heiland. Ijver die voortsproot uit heilige liefde. En dat alles bewoog hem om zich als vrijwilliger te melden. Dat bewoog hem ertoe om metterdaad te komen. En toen hij eenmaal gekomen was, deinsde hij niet terug. Ook niet toen de strijd al zwaarder werd. Hij bleef getrouw aan zijn eens gegeven woord. Liefde tot God dreef hem. Maar, en dat is het wonder, die liefde tot God vormt geen tegenstelling met zijn liefde tot zondaren. Komt hij het ene doen, Gods eer herstellen, dan doet hij terstond ook dat andere. Zondaren verlossen uit de macht van de zonde, de duivel en de dood en hen verzoenen met God. Het een sluit het ander niet uit. Wat een zegen dat we in deze tijd van het jaar weer mogen horen van hem die als de grote vrijwilliger gekomen is. Wie is hij voor u? Wat verwacht u van hem? Hebt u al ontdekt dat het voor u van u niet kan komen en dat het door u niet goed kan komen en dat u de geschonden eer van de Heere nooit zult herstellen? Het moet van hem komen. En gelukkig, hij heeft alles volbracht. En wat nog niet gedaan is, om aan de macht van alle Goliaths een definitief einde te maken, dat zal hij ook nog doen. Dat is de troost voor arme zondaren.